hebben met Moonkings wel eens een toertje gedaan met Scorpions. Zo'n arena tour. En daar Mickey D, die was daar de drummer bij. En dat van Motorhead, weet je wel. Dus daar heb ik heel veel mee. En dat was wel even zo'n ding van, oké, nou, ik ga er even heen. En uiteindelijk gewoon een super chille kerel. En gewoon biertjes mee gedronken. En ja, gewoon heel relaxed. Het blijft een band. En het blijft een artistiek ding. Dus het blijft altijd emotie en gevoel. Nail de klus. Kom op tijd. Zorg dat je je zakelijke dingen eigenlijk gewoon voor elkaar hebt. Weet je, je kunt gewoon een factuurtje kunnen sturen. Gelijk antwoorden via de mail. Of even een keer achteraan bellen of wat dan ook. Contact warm houden.
Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
Voordat we het gesprek met Maat beginnen, wil ik heel even invoegen dat we deze episode voor de coronapandemie hebben opgenomen, dus in februari 2020. Ik zeg het daarom omdat Maat als muzikant zijnde, net als ik, en wij zitten samen in een band, door de coronapandemie behoorlijk zijn geraakt en dit uiteraard wel een onderwerp zou zijn geweest in deze gesprekken. We hebben er bewust voor gekozen om corona geen onderdeel te laten worden binnen deze episode, maar wouden volledig focussen op de dingen waar hij muzikaal mee bezig was, is en gaat blijven. Met alle focus op netwerken en doelen nastreven binnen de muziekindustrie. Welkom bij Weet Je Wel Wie Ik Ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Wij hebben vandaag de eerste muzikant te gast in deze podcast. En bij deze, hi Mart.
Hallo.
Ik zeg bij deze ook hallo tegen Clemens en tegen Rob.
Hallo.
De co-host van deze podcast. En ik vind het te gek. Ik ben zelf ook muzikant, dus natuurlijk vind ik het te gek. Wat de anderen twee doen, dat scheelt me geen ene fuck. Maar leuk dat je hier bent. En als introductie blijven we bij een intro. Want jij, Maat, hebt de drums ingespeeld voor onze podcast intro.
Ja.
Dus bij deze helemaal te gek.
Blijven we over die rechten terugkomen natuurlijk. Hè? Dus ja, wederkerigheid is dat. Ja.
Dat is de zakenman Clemens, dat gaan we nog uitpuzzelen. Maar dat gaan we achter de scherm doen. Gaan we ons op de bek slaan. contractueel op de bek slaan. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, te gek dat je het hebt gedaan. Heb je al eerder podcastervaringen opgedaan? Qua inspelen of ben je te gast ergens geweest? Of wat is jouw podcast background?
Nou, niet veel. Ik heb wel eens in een podcast gezeten als gast bij Pam Productions van Attes. Dat doet Pim Kokkelen. Wij hebben een podcast gedaan bij Kink. Moet ik even denken wat ik eigenlijk nog meer... Verder niet heel veel.
Ik denk dat voor luisteraars wel even leuk is om te zeggen... Jullie zeggen wij hebben Kink gedaan in een podcast. Om even toe te lichten dan wat jullie connectie, relatie is...
Dat is een hele goeie, maar misschien nog een stapje meer terug. Wat doe je, Maat? Waar kom je vandaan? Je bent muzikant. Als je even toe wil lichten wat je precies allemaal doet of hebt gedaan. Dat is misschien wel leuk om een plek te geven voor de luisteraar.
Tuurlijk. Ik ben Maat. Ik kom uit Borculo. Daar ben ik opgegroeid. Daarna ben ik conservatorium gaan doen in Enschede, Popacademie. Ik ben drummer. Ik speel bij 10 Times a Million samen met jou. Ik zit bij Moonkings, wat nu even op een laag pitje staat. Maar,
voor mensen die Moonkings niet kennen, het is gewoon de band van Adrian Vandenberg.
Ja, precies.
Vandenberg was in de jaren 80, toen wij jonger waren, Rob. Was toch een van de meest aansprekende rockgitaristen van dat moment. Toch?
Voor Nederlandse begrippen, zeker.
Ja. Wereldberoemd, absoluut.
Ja. Dus daar toffe dingen mee gedaan. En nu vooral bezig met 10 Times a Million als drummer. En daarnaast ook studioklussen, invaldingen, sessieklussen. Een beetje van alles om... van het muziek maken rond te komen, eigenlijk.
Kun je er goed van rondkomen? Zonder bedragen te noemen. Maar die gaan we je ook niet vertellen.
Nou, ik kan er wel van leven. Ja.
Naar wens? Of kan nou, het altijd
dat
meer?
Is, ja, het kan altijd meer.
Kan altijd meer.
Ja, het is niet dat ik binnenloop of zo met dingen, maar nee, ik kan de huur betalen en het eten en autootje en dat soort dingen. Dus ja.
Tevreden dus.
Ja.
Dat aantal wel. Uren dat je erin in meer bezig bent ten opzichte van
dat is
eind van het jaar of begin van de maand.
Ja, dat is een aantal uren. Ja, het is veel.
Ja.
Ja, ook met je eigen band en alle dingen daaromheen. Ja, je steekt wel heel veel tijd in. En je hebt er ook heel veel tijd in gestoken. Hè? Ook de studie en het voorbereiden en alles. Dus het daadwerkelijke spelen of zo, dat is nog niet eens per se het ding. Het is meer alles ook daaromheen. Maar ja, goed, het hoort erbij. Hè? Het is geen kantoorbaan of zo. Dus het is wel, ja, het is wat het is.
En knaagt dat een beetje als je de aantal uren gaat omrekenen wat je te besteden hebt? Of knaagt dat nog niet?
Nee, nee, dat vind ik, nee, dat vind ik eigenlijk geen probleem. Het is, ik weet dat het erbij hoort en ik denk er ook niet zo over na. Ik denk ook niet van, oh, nou moet ik zoveel uur dit gaan doen en dan dat doen. En ik denk gewoon, dit moet gebeuren en ik zie wel hoe lang het duurt.
Dus meer de kunstenaar dan de...
Ja. Ja.
Dan ondernemer of dan de boekhouder.
Ja, wat dat betreft wel. Ja, als ik iets moet voorbereiden, kan het heel snel gaan.
Ja.
Dat ik met een half uurtje klaar ben. Of het duurt een hele dag, dan moet ik dingen uitschrijven. Of ja. Dingen, en dat hoort er gewoon bij. En uiteindelijk weegt het wel een beetje tegen elkaar op. Maar ja.
Ik denk dat het ook soms moeilijk te berekenen is. Jij doet muziek heel lang. Jij gaat voor sommige dingen wat als je dingen moet voorbereiden, wat minder tijd nodig hebben dan iemand die gewoon 2 jaar geleden is gebeurd. Maar ja, hoe moet je dat berekenen?
Ja.
Dat is een interessante vraag. Hè?
Ja, dat kunnen klokuren zijn. Als je zelfstandig aftrek voor de belasting zou willen hebben, is een van de pijlers is natuurlijk het urencriterium. Daar gaan we daar niet over beginnen. Maar moet je wel 1225 uur effectief bezig zijn. En in de muziek, stel dat je 1 optreden per jaar hebt en je staat op, nou ja, noem eens wat, Pinkpop of zo. Ik bedenk me wat te plaatsen. En dan moet je een jaar voor repeteren. Denk ik niet dat Bastien zegt dat je zelfstandig ondernemer bent. Dus waar begint het wel enige? Dus ik kan me voorstellen dat je dan zegt, als je dat deelt op elkaar. En we hebben klanten en die zeggen, nou, dat is je netto winst. En je hebt dit zoveel uur gemaakt. En je werkt voor een eurotje of 3-4. Dan hebben ze de plezier en vrij snel vanaf. Maar goed, vanuit even deze vraag. Kunstenaar enzovoort. Muziek is natuurlijk kunst. Of kunst is muziek. Dat is dan daaraan toe. Maar goed, vandaar even deze andere interpretatie erop. Maar goed, ja. ik loop jou voor de voeten, Alex. Dus ga door.
wat nog misschien heel interessant is om te noemen. Wat je nog niet zo lang hebt. Maar ik weet dat je het hebt. Omdat wij daar repeteren. Is gewoon een eigen studio.
Ja.
En dat heb je over de laatste, weet niet hoeveel.
Wat is dat nou? 3 jaar of zo, denk ik?
Ja, opgebouwd.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook nog wel meer, zou ik zeggen, dan de gemiddelde muzikant doet. Zeg maar, ook kan die daarvan leven.
Ja.
Maar vuur je die ook?
Niet zozeer. Nee, ik doe daar eigenlijk voornamelijk zelf dingen. Ik heb hem samen met onze geluidsman Joost. Dus wij hebben eigenlijk met z'n tweeën die studio. En ik, ja, het is gewoon, ja, het is niet een high-end studio. Het is gewoon een hok waar ik gewoon drums kan opnemen. We kunnen daar repeteren. Ik kan daar dingen inspelen voor andere mensen. Ik zou er kunnen lesgeven. Wat op dit moment heb ik daar niet echt tijd voor, maar dat zou ook kunnen. Dus het is een beetje zo'n multifunctioneel werkhok.
Om je relatie rustig te houden natuurlijk. Als je weer gaat drummen, dat in ieder geval de relatie waar je mee samen kunt wonen niet zegt van achteraf, ik drum je de tent uit.
Ja, precies. Ja.
Ik heb een vraagje, want ik hoor nou muziek. En je vindt jezelf muzikant, je bent ook muzikant. En nou heb je er een studio bij als extra. Je hebt er nog een band naast. En net zeg je mijn eigen band, 10 times a million. Nou. Ik ga ervan uit, ik weet niet wat jullie doelstelling is, financieel al helemaal niet, maar het is jullie bedoeling om daar straks je geld mee te verdienen, hoeveel dat dan ook maar wordt.
Ja.
Ik denk dat dat de insteek is. Zie jij jezelf, nou nu denk ik dat ik het antwoord wel weet, maar zie je jezelf als muzikant of ook als ondernemer? Want als je 10 times a million is uiteindelijk, een band is ook een winkeltje of een onderneming.
Ja, zeker.
Zie jij jezelf als ondernemer of zeg je ik ben 100% muzikant en...
Natuurlijk ben ik 100% muzikant, maar als je daarvan wil leven ben je eigenlijk al, vind ik, automatisch ondernemer. Ik heb gewoon een eigen bedrijf ook. Ik ben ZZP'er. ik moet daarvan leven. Ik stuur ook gewoon facturen. En ja, dat hoort er ook bij. Dus ik ben wel muzikant, maar ja, het is niet allemaal van een beetje muziek maken en ik zie wel wat er gebeurt. Dus ja. Ja.
Je moet wel nemen, omdat je ook wel zeggen van de studio, die gebruik je dan nu nog voor jezelf en voor de band.
Ja.
Dus daar verdien je niks aan, denk
nou,
ik.
Nou, ook voor andere dingen natuurlijk. Oh, ja. Ik speel ook wel dingen in voor mensen. Kijk, als er een bandje is of een artiest die zegt van, goh, ik heb een EP of een plaat, zou je dat willen indrummen? Nou, dan zeg ik, stuur maar op en dan speel ik het in. En dan stuur ik daarna een factuur. Dus dat soort dingen is ook, of als iemand een keer een voice-over ding heeft. Je kunt van alles in de studio opnemen. En dat doe ik ook wel veel. Ja, maar echt als band, of voor band zelf, dat is op dit moment 10 times a million wat in de studio voornamelijk zit.
Ja. Je gaf het interessant aan, even terug in dit gesprek. Alex, we lopen weer voor de voeden, maar toe maar, dat helpt ons wel in straks. Als een band of iemand die zegt, nou kan ik het inspelen en dan stuur ik de factuur enzovoort. Hoe breek je die prijs? Of is het een vastgestelde prijs? Of
dat is echt dat is heel lastig, want daar is geen vast ding. Het is gewoon wat je zelf daarvoor kan en wil vragen. En ja, het ligt er ook een beetje aan voor wie het is.
Onbekende.
Een onbekende.
Je zegt, Marten, wil je met indrummen? Want dat weet je, maar je bent een van de meest veelbelovende drummers van Nederland, begreep ik. Dus die gaat indrummen en je zegt, nou, okay, dit verwacht ik van jou, volgende week klaar. Hoe bepaal je je prijs?
Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Gaat het om één nummer? Gaat het om vier nummers? Gaat het om een hele plaat?
Eén nummer aan het begin.
Nou, één nummer, dan reken ik in principe een dagprijs. Okay. Dus dat is gewoon...
Je hoeft geen bedragen te noemen, maar dat is, hebt daar wel een idee bij zitten en achterzijde van, dat is een dagprijs, ben ik er 8 uur mee bezig of ben je daar 14 uur mee bezig? Of,
precies. Ja. Ja. En daar baseer ik dan een factuur op van, nou, ik ben daar 1 dag mee bezig geweest, dat kost zoveel.
Ja.
Maar goed, als je zegt, ik heb 11 of 12 nummers.
Begreep ik. Dat is een massa. Ja,
ja, en dan wordt het dus weer, dan ga ik denk ik per nummer rekenen. Want ja, dan heb ik zoiets van, ja, anders wordt het weer zo'n ja, wordt het wel een hele dure grap. Maar wat ik al zeg, het ligt ook een beetje aan wie het vraagt. Want ik ben zelf ook, weet je, met 10 times a million. Het is ook beginnend allemaal. En wij proberen ook heel veel kosten te laag te houden.
Ja.
Dus als er een bandje komt, dan weet ik al hun situatie. En ga ik niet de hoofdprijs vragen.
Nee.
Dan heb ik al zoiets van, nou, laten we het dan voor dit bedrag doen. Als je dan weer wat hebt, kom weer terug. En dan, weet je, dan hou je een beetje de... Ja.
Maar er zit wel een bepaalde gedachte achter de muzikant, de ondernemer. Dus je praat dus nu met een muzikant die ondernemer is.
Ja.
De ondernemende muzikant. Die ziet vaak anders dat er achter het zijde leeg niks is.
Ja.
Er zit wel een bepaalde know-how achter.
Ja, zeker.
Dat is netjes. Ja.
Oké, maar je zegt net dat komt die misschien weer terug, die band. Als je ze al een keer hebt opgenomen, et cetera, pp. En je zei ook eerder dat je met Joost, onze front of house, en ook voormalige tourmanager, dat je daar samen met de studio hebt opgebouwd. En dan ben je al gauw eigenlijk bij een onderwerp waar het in deze podcast echt om gaat en draait. Dat is netwerk, toch?
Ja.
Dus dat is eigenlijk een hele interessante. Als je nou, we blijven nou even bij de studio. Wat heeft jouw netwerk dan, in welke zin was het belangrijk om zo'n studio op te bouwen? En misschien als we dan nog vanuit de studio verder gaan, misschien ook... Want je bent ook wel veel ermee bezig welke crewleden bij de band betrokken zijn.
Ja, zeker.
Kun je, wat speelt netwerk daar voor een rol voor jou?
Ja, je bedoelt met de studio bedoel je? Of?
Ja, precies. Daar kunnen we mee beginnen.
Ja, de studio is op zich nog niet zo heel interessant, wil ik niet zeggen. Maar dat is gewoon een idee wat Joost en ik hadden. Want Joost die woont ook naast mij. En dat huis dat naast hem, dat kwam vrij. En er zat een hele grote ruimte achter. En we hadden gewoon zoiets van, daar kunnen we een studio in bouwen. Dat is te gek, dat gaan we doen. Dus wat dat betreft zit dan nog niet... Ik ken Joost al veel langer. Dus dat was gewoon iets wat we dan samen hebben opgezet. En heel veel aan netwerk is daar niet echt aan... Ja, als je een keer spullen nodig hebt, dan ken je iemand, weet je wel. Of een keer een microfoon of dat soort.
Kwam Joost naast jou te wonen of... Was dat toevallig dat je daar...
Nou, ik kwam naast Joost te wonen. Okay, Joost die woonde daar al en ik kwam daarnaast.
Ook een netwerk of was het toeval? Maar dat kan netwerk zijn, hè? Dat je zegt, Joost, ik zeg, kom je naast me, mijn huis staat vrij. Dat is dan ook wel een netwerk natuurlijk.
Ja, ja, het is wel... We huren van dezelfde man die het heeft opgekocht. Dus dat is dan ook wel weer... Ik kwam wel bij dat huis via Joost.
Juist, netwerk.
Ja. Ja, dat sowieso. Ja.
En je zei net van, ja, dan ken je wel weer iemand die een onderdeel van spullen heeft die je nodig hebt in de studio, maar dan ben je ook weg al bij een netwerk.
Ja, 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 het is ja, toch wel, je gaat dan kijken van nou, wie ken ik en wat heb ik nodig. En die mensen bel je dan op en dan ga je checken wat daar mogelijk is. Dus dat zijn wel dingen die ja, opgebouwd weet ik niet. Het is natuurlijk ook, je kunt ook een onbekende gewoon opbellen. Als je iets nodig hebt, marktplaats of wat dan ook. Maar toch is het wel fijn als je veel technici of zo in je kring hebt die je even kan checken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de band.
Weet maar je dan ben ik weer terug bij wat ik net ook vroeg. Want ik vind het weer in dezelfde lijn. En ja, het is allemaal netwerken en daar hebben we het ook altijd met z'n allen over. Maar ook die studio weer, dan hoor ik jou zeggen van die hebben we met z'n tweetjes opgezet. Dat is een idee wat we al langer hadden en is te gek, leuk. Maar dan weer, doe je dat dan omdat je muzikant bent en omdat je het te gek en leuk vindt? Of zat er nog meer achter en dat je op dat moment al gedacht hebt samen met Joost, we gaan dit doen, want ook daar kunnen we straks een paar cent mee verdienen. En misschien al wel voor die tijd aan een netwerk gedacht van, hey, als wij dit nu neer gaan zetten, dan komt Jantje en Pietje en Henkie ook allemaal bij ons in de studio. Andersom dus.
Ja.
Of is het gewoon ontstaan omdat je het echt te gek vond en leuk en we zien dan wel weer?
Ja, ik doe eigenlijk zelf, zou ik dat nooit doen. Ik ga niet heel veel investeren en heel veel tijd in iets steken waarvan ik denk, oh, dat is wel lachen. Dat doe ik niet. Dus er zit sowieso een gedachte achter van, als ik dat heb, dan kan ik dit en dit doen. Ik kan dat doen. Je hebt opties. Je kunt, wat ik al zei, inspelen, lesgeven, whatever.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel een jongensdroom van, je hebt een studio achter je huis. Dus het is een beetje een combinatie van, ja, het is te gek. Ik heb het ook echt heel veel zelf gedaan, het bouwen en zo. Ik heb een timmerman erbij gehad, maar zelf ook heel veel gedaan. En wat ik al zei, het is geen high-end studio. Dus we hebben die kosten wel een beetje laag proberen te houden van, goh, als het niks wordt, is er nog niet zo heel veel aan de hand.
Nee.
Maar ik ga niet zomaar even iets neerzetten en dan nadenken van, nou ja, het wordt hem niet of zo. Dat, ik probeer daar wel zoveel mogelijk rendement uit te halen. En ik weet ook wel dat sowieso een drummer met een eigen studio is gewoon heel fijn.
Ja.
Want je kunt gewoon heel snel schakelen. Je hoeft niet naar een hele dure wisseloord of wat dan ook om even een plaatje of een demootje in te spelen. Dus dat wist ik al wel van tevoren, van dat is handig om te hebben.
Ja, maar dat is wat ik bedoel. Want dan hoor ik dus nu wel meer een ondernemer dan alleen maar een muzikant.
Oh ja, sowieso. Ja. Ja.
Je had het net over een jongensdroom. Dat sluit aan bij een vraag die ik mij heb opgeschreven. Wat is jouw grootste droom als muzikant?
Poeh. Mijn grootste droom als muzikant. Ja, dat zal nog wel veranderen en zo. Maar op dit moment is dat eigenlijk gewoon om succes te hebben met mijn eigen band. Dus wat wij doen. En dat we daarvan kunnen leven. En erkenning krijgen voor de muziek die we maken. En een gezonde fanbase opbouwen. En gewoon, weet je wel, dat is eigenlijk wat ik het liefste zou willen op dit moment. En misschien als dat gebeurt, komt er wel weer wat anders. Dat ik denk van, oh, maar dat zou ik nog willen doen. Maar het zal altijd wel eigen muziek zijn. En in deze formatie, dat is gewoon wat ik het liefste zou doen.
En je grootste droom als ondernemer?
Ja, als ondernemer eigenlijk ook. Kijk, binnen de band heeft iedereen een soort van eigen plekje naast de muziek maken wat ze doen. En ik probeer steeds meer ook met de studio, met de productie bezig te zijn. En ook daar een beetje een stempel op te drukken. Of in ieder geval om een beetje te checken van wat kan ik nog toevoegen. En dat zou wel een ondernemend iets kunnen zijn naast het drummen in de band. Maar goed, alsnog komt daar ook weer, als ik kan leven van de band, zie ik dat ook als een ondernemend iets. En alle dingen die daarbij komen, dus ook de productie of de crew, het logistiek, whatever, dat hoort allemaal onder het banddakje. En als ik daarvan kan leven, dan is dat ook wel een droom als ondernemer om dat voor elkaar te krijgen.
Netjes. Ik heb een dilemmaatje, klein dilemmaatje. Van precies. Ik vond hem grappig.
Kunnen we er wat aan doen? Of,
Nee, daar kunnen jullie niks aan doen. Nee, ik heb zelf geen dilemma, maar voor jou.
Geen lichaamsgast?
Nee. Jullie band, 10 times, onderling, en dat weet ik ook, maak je natuurlijk allemaal afspraken. En onderling heb je allemaal je eigen ding waar je verantwoordelijk voor bent. Dat weet ik ook en zo hoort dat volgens mij ook. Zijn jullie redelijk bezig met optredens en venues, op de wat grotere podia's. Nou heb je een afspraak. Volgende maand heb je met de band de afspraak dat jullie op een van de meest vooruitstrevende festivals van Nederland staan. Die is gepland. En een week daarvoor belt de manager van de Foo Fighters jou op. Of jij in kunt vallen als drummer voor de Foo Fighters.
Ja.
En dan moet je direct antwoord geven. Dus niet in overleg met de jongens.
Ja.
Wat doe je?
Poeh. Ja, dat is echt... Die vraag heb ik best wel vaak gehad.
Van, soort van de Foo Fighters? Nou, dat doe je goed.
Ja precies. Ik heb altijd nog nee gezet.
Ja.
Nee, maar die vraag heb ik heel vaak gehad. Omdat je dan, weet je wel, je hebt je eigen band en dit en dit.
Dat is een goede hockeyclub.
Ja. Maar dat is wel lastig, weet je. Want heel veel mensen denken daar ook zo over. Van ja, je hebt je eigen band. Het is allemaal hard werken en dit en dit. En wat als er nou dit gebeurt? Ga je dan alles... Zet je het dan aan de kant of weet ik... Ik weet het niet. Ik denk wel... Het is heel erg situatiegevoelig. Van welk festival staan we?
Het grootste van Nederland.
Het grootste van Nederland. Wat voor spot hebben we?
De beste. Hoofdpodium en je bent de headliner.
Ja, nou ja... Dan is dat dan het verschil met de Foo Fighters gig niet zo heel groot. Als wij headliner zijn op een heel groot festival, dat doen de Foo Fighters ook.
Scherp.
En met een beetje geluk staan we op hetzelfde festival en de Foo Fighters een dag erna, dan kom ik dan aanschuiven, toch?
Ja.
Dus Foo Fighters bij jou in het voorprogramma en dan bleef je zitten achter de drums.
Ja, precies. Het staat toch al, jongens.
Ja, daarom, ja.
Hey.
Nou, ik ben ook echt muzikaal, ik merk dat ik overal verstand van heb. Maar nu is...
Wel mooi. Wel mooi antwoord. Je hebt er wel mooi mee gedraaid. Netjes.
Ja, maar daar is geen antwoord. Ik zou alles... Of ik zet heel veel aan de kant voor deze band. Iedereen van ons. En iedereen wilde echt 100% voor gaan.
Ja.
Dus heel veel dingen worden ook gewoon echt aan de kant gezet. Aanbiedingen of van, wil je dit doen? Nee, ik heb één vaste band.
Ja.
En dat is wat we doen. Maar goed, als er dan zo'n sessieding voorbij komt of een klus en het kan ook de band helpen. Hè?
Ja, dat weet ik ook. Maar ik zeg ook om die reden bewust de Foo Fighters, omdat ik weet dat.
Kijk, als wij een klein festival hebben met een oké slot en de Foo Fighters bellen of ik dat wil doen. Als ik dat doe, is dat ook goed voor 10 times a million.
Ja,
want
ja,
die publiciteit, dus dan heb je weer die afweging. En dan zouden de jongens ook zeggen van, kijk, dat moet je doen.
En je bent net de gekheid niet doet.
Ja, daarom.
Ja. Ja.
Als het maar voor de band ook goed is. En weet je, dus dat zijn. Het is niet heel zwart-wit wat dat betreft. Want er zijn overal wat dingen uit te halen of te regelen of te doen.
Nee, dat snap ik ook. Maar dan had jij dus het antwoord gegeven van ik ga het doen. En jij gaat er dan vanuit dat de jongens dat te gek vinden.
Ik heb een soort regeltje in de band. Je mag nooit ergens vanuit gaan.
Oké. Okay.
Ik denk dat de jongens mij dat zouden gunnen. En wij ook bij de rest, weet je
dat wel. Denk
dat
ik
is
ook wel.
Gewoon echt wel, ja.
Mooi antwoord.
Daar gaan we het later nog over hebben. Of we jou dat gunnen. Dus,
dat is goed. Ja, dan slaap jij de volgende keer ook gewoon in een tentje in de tuin, Alex.
Dus.
Dat is grappig, dat moeten we even toelichten. Hè. Als ik in Nederland ben, ik woon natuurlijk niet in Nederland. Ik woon in Duitsland, in Keulen. Slaap ik altijd bij Maat thuis.
En Nicole. Ja.
Op zolder. Ja, soms ook bij jullie tussenin in bed. Maar...
Ja. Ja.
Oké. Okay. Laat het zakelijk horen. Stap hem volgende keer gewoon in de studio. Vraag er geld voor en het is goed. Zo'n B&B. Dan heb je meteen weer een... Hè?
Ja. En het is geluidsdicht. Nice.
Win-win.
Ja. We hadden het net over de Foo Fighters. Als we nou bij grote namen blijven. Nou ben je nou met Adrian Vandenberg wel redelijk onderweg geweest op deze planeet. Hoe ervaar je dat netwerkkringetje in deze wereld qua als je al ergens bent met je band? En het is al een bekende merk, het draait. Het is een bedrijf die echt wel geld oplevert. Heb je daar iets wat is blijven hangen bij jou qua hoe dat netwerkkringetje eruit ziet? Als je eens in zo'n band bent, ik bedoel, is je daar iets opgevallen?
Nou, ja, wat een beetje lastig, weet je. Kijk, als de... het grootste verschil vind ik altijd met wat wij doen en bij een grotere act is er is geld. En het toffe is als jij iemand echt gewoon betaalt voor wat hij moet doen, dus een crewlid of een promotor of whatever, dan kun je eisen stellen. Maar die mensen hebben ook vaak wat meer afstand. En wat wij doen is mensen zijn erbij, maar die zijn heel erg betrokken bij ons. Het zijn vrienden en die willen ook gewoon echt het beste voor de band. En die gaan vaak nog een stapje verder. En zonder dat ze daar iets voor krijgen of weet ik veel wat. Maar dat is zeg maar die gunfactor wat je dan hebt. En bij grotere acts vind ik dat een beetje, dat valt op een gegeven moment weg. Weet je wel, dan heb je een tourmanager en die houdt je een beetje op afstand van dingen. En je krijgt alleen maar door wat, hoe laat je daar moet zijn en wat dit en dit. Maar je bent verder niet heel erg betrokken. En zoals bij The Crew ook, weet je wel. Ja, je komt ergens aan. Als er een probleem is, weet ik van niks. Hun moet het maar oplossen. En bij ons zou het zijn van, jongens, er is een probleem. Laten we met z'n allen even proberen op te lossen en te kijken. Dus die afstand wordt steeds groter, omdat dat bedrijf of die band wordt ook groter. Ik kan nou niet zeggen dat ik dat per se tof vind, want ik wil graag controle hebben over dingen en dingen weten. En dat is wel een beetje wat me opvalt. En die mensen, omdat er zoveel afstand is, wordt het ook moeilijker om dat soort mensen te benaderen, omdat je ze niet zo goed kent. Kijk, als wij met z'n allen ergens heen gaan en we zitten in een busje, dan is het al veel closer, weet je wel. En dan is dat contact ook makkelijker met elkaar. Maar ja, als een crew gaat al vooruit en ja, er is een nieuwe lichtman bij. Ja, oké. Okay. Nou, en die gaat dan het licht doen. En dan schud je even een keer de hand als die langskomt lopen. Maar verder heb je geen contact met zo iemand. Dus wat dat betreft is het wel moeilijker om dan te netwerken. Dan moet het echt vanuit jezelf komen of vanuit diegene. Maar je wordt niet met elkaar zo opgescheept, weet je wel, zoals wij heel vaak hebben.
Is het jouw streven bij ons in de band dat je altijd connectie blijft houden met crewleden?
Ja, ja, 100%. Ja. Ja, altijd.
En buiten je de crewleden om, andere bands, andere managers van andere bands die op andere festivals rondlopen, ben jij... Of ga jij daar bewust mee om als zijnde van, hey, dat zou wel eens goed kunnen zijn voor mijn netwerk?
Zeker.
Of ga je altijd gewoon blanco het praatje aan en dan zie je het wel?
Nee, ik probeer wel een beetje gericht te kijken wie zijn er en wie zou wat kunnen betekenen. Voor mij of voor de band. Ja. Maar ja, wat ik al zeg, als het groter wordt, is die afstand ook groter. En is het allemaal niet zo amicaal meer als wat wij met de bands vaak doen. En soms sta je ook gewoon een uur te praten met iemand die helemaal niks voor je kan doen en die het gewoon een leuke show vond. Maar dat is dan ook prima.
Ja.
Maar je probeert wel op een bepaalde manier dat netwerk dan te vergroten en te denken van, nou, ik heb hem in ieder geval even gesproken. Ik heb zijn mail of zijn nummer. Als er een keer wat is, dan kun je hem benaderen en dan heb je daar wat aan.
Precies, maar dat doe je dus wel bewust.
Jazeker, ja. Ja. Ja, het zou dom zijn als je ergens langs heen loopt en je denkt van, oeh, dat was die van die en die. Ja, en dan zeg je niks. Dat is gewoon een verspeelde kans.
Ja, dat zou jammer zijn, maar dan moet je moet het wel zien.
Ja, je moet het zien en je moet het ook durven, weet je. Het is ook wel vaak van, of het is een bekende artiest, van nou, dan moet je dan wel op afstappen en even voorstellen. En vaak valt het wel mee, maar ja, ze kunnen ook anders uit de hoek komen. Dat je denkt, oh, oké.
Heb jij daar nog last van? Ben je wel eens starstruck bij iemand of niet? Heb je daar geen last meer van zelf?
Starstruck heb ik nooit echt gehad. Ik ben daar best wel nuchter in. Maar dat is ook door waar ik vandaan kom met Borklo en zo. Dat is allemaal... ja, je wil gewoon nuchter zijn. En het zijn allemaal mensen. Ja. En het zijn allemaal gewoon...
Ja.
Maar ik heb wel eens zoiets van, oeh, dat is die... Dat vind ik wel even spannend. Maar dat vind ik dan ook mooi, weet je wel. Dan heb ik gewoon echt respect voor zo iemand en... We hebben met Moonkings wel eens een toertje gedaan met Scorpions. Zo'n arena tour. Mm-hmm. En daar... Scorpions heb ik eigenlijk niks mee. Maar Mickey D, die was daar de drummer bij. En dat van Motorhead, weet je wel. Dus daar heb ik heel veel mee. En dat was wel even zo'n ding van, oké, nou, ja, ik ga er even heen. En uiteindelijk gewoon een super chille kerel. En gewoon biertjes mee gedronken. En ja, gewoon heel relaxed. Maar dat zijn dan wel dingen dat...
Dat was wel een drempeltje.
Maar ja, dat is gewoon dan even een dingetje.
Ja, snap ik.
Je gaf aan, zojuist, van Rob verder ging over Starstruck. Ik keek al naar de planeten naar buiten, maar ik denk, nou, leuk.
Oh, sorry.
Die gunfactor beperk je toch ook in waar je wil zijn als band? Als je het klein, compact en knus wil houden, dan blijf je meer van een goede relatie, maar zeg een papa-mama bedrijf. Dat is niet erg als je het wil, maar dat kan, de gunfactor kan natuurlijk een beperking zijn als je het allemaal onder controle wil houden en bij de jongens en de dames die jou willen zijn. Als je naar Amerika gaat, denk ik niet dat die hele team meer gaat. En als het wel zo is, zou ze groter moeten worden, want het podium wordt groter, de verantwoordelijkheid wordt groter, het lichtshow wordt groter. Mm-hmm. Dat is toch een beperking? Denk dan toch in een beperking op dit moment?
Op dit moment sowieso niet, want je moet het echt hebben van mensen die met je willen werken en het heel tof vinden en erin geloven. En als dat dan ook goede gasten zijn, dan heb je daar echt wat aan. Ik ben zelf ook van mening dat mensen ook vanuit de crew meegroeien met de band. En als dat zo is, dan kun je dus misschien over 20 jaar zeggen van, hey, onze lichtman die is er al vanaf het begin af aan bij. En dan heb je dus zo'n gunfactor opgebouwd in zo'n relatie, dat ik denk van dat is juist gunstig. Want dan kun je dingen ook echt goed met elkaar overleggen en dan wordt het een soort van bandlid. In plaats van gewoon iemand die betaald krijgt en op een gegeven moment denkt van, nou ja, oké, het zal wel en ik ga niet... Als de band niet kijkt of zo, dan stik er maar in. Ik ga wat anders doen of zo.
En dan groeit hij niet meer na een x aantal jaren. En hij doet niet wat jullie willen. En de gunfactor als je nog zit, het is nog steeds een goede gast. Maar dan beperkt hij jullie toch in jullie groei daardoor. Omdat hij niet capabel is voor na 20 jaar om meer te groeien met de band.
Ja, maar...
Hij wil wat, is een aardige man, maar hij wil niet. En hij kan niet wat jullie
dan
willen.
Maar dan is dat de situatie. Ik zeg ook niet dat iemand met een gunfactor erbij er altijd erbij moet blijven. Als het niet goed is.
Nee, ik vind het mooi dat die affiniteit die jullie daarmee hebben, is natuurlijk top. Ja. En dat is heel fijn. En dat is aan het begin is dat veilig. Nestwarmte is mooi. Maar de tweede schil enzovoort, als je wilt groeien, zijn dat beperkingen. Omdat je gecommitteerd bent aan die jongen, heeft als hobby vanaf het begin bij mooi. Had je hem betaald, is personeelslid geweest. Dan kun je zeggen, je groeit niet meer samen. Je voldoet niet aan bepaalde eisen. Dan is het afstand nemen, afstand of zelfs helemaal van ontdoen, is een stuk makkelijker. Dan wordt die groei een stuk makkelijker voor jullie. Dus wat je hebt is mooi, maar impliceert dat niet in jouw kaart. Heel kort, volgens mij zit daar een
stoornis. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar in jouw situatie zeg je eigenlijk van hij blijft erbij en dan moet je maar mee dealen.
Dat zeg jij.
Oké, want dat is een beetje wat ik begreep van...
Nee, want kijk, als je hem niet voelt... bijvoorbeeld je lichtman, die blijft 20 jaar erbij. Je kan meer groeien, hartstikke mooi. Goed, dan heb je het meest perfecte personeel wat er is. Want dan heb je de gunfactor en je hebt je meer vriend dan werknemer.
Ja.
Dat is al een latent probleem daar tussen te houden. Hoe blijf je vriendelijk tegen personeel en wanneer is het de vriend en wanneer blijft het personeel? Zeker in kleine settings. Maar dan ga jij een stap verder en zeg nog, die man groeit niet meer. Die heeft een gezin, die heeft alles gezegd, die gunt jullie alles vanaf het begin erbij, heeft een gezin, heeft alleen maar één inkomen. En dan zou jij moeten zeggen, jij groeit niet meer, de band meer wat wij willen.
Ja.
Dan heb je wel een conflict.
Ja. Ja.
Zo'n conflict in de zaak als conflict met jezelf. En ik weet niet wat erger is.
Ja, dat weet ik ook niet. Het enige wat ik weet is van, als het niet goed is, dan is het niet goed. En dan moeten we daar een oplossing voor verzinnen. En ik ben ook wel van mening, ik snap het wel, als je het heel zakelijk houdt, kun je iemand ontslaan. Als je een hele hechte relatie hebt, heb je wel meer de kans dat diegene jou snapt, omdat hij jou zo goed kent. Dus dan ga ik liever het gesprek aan op die manier met een goede vriend. Want die kent mij en die weet van, oké, ik weet dat jij dit moeilijk vindt. Ik snap jou. Laten we kijken naar een oplossing. Want als het dan zakelijk is, ja, dan kun je zeggen, nou, het is niet goed, aju. Maar dan weet je niet wat er aan de andere kant gaat gebeuren. Want dan ga je dus weer, dan heb je weer netwerk. En dan weet je niet wat diegene dus gaat zeggen tegen die en tegen die. En als je diegene belt of je belt een andere, stel je voor het is een lichtman. En die gaat bij alle lichtmannen in Nederland zeggen van, die jongens van 10 times a million zijn eikels. Die hebben me zomaar aan de kant gezet en ik had er verder ook niet echt een band mee, maar ik zou het niet doen. Dus als wij dan weer gaan bellen naar anderen, dan kun je dus gerucht of hoe dat dan ook gaat, kun je dan weer terugkrijgen. Dus ik ben altijd wel van mening dat je daar gewoon een goed, eerlijk, open gesprek over moet hebben. En dat zou ik het liefste doen met iemand die echt bevriend is. Want die snapt wel de situatie, want het is gewoon, het blijft een band en het blijft een artistiek ding. Dus het blijft altijd emotie en gevoel. Het is gewoon niet zo zakelijk. Iedereen is bezig met een kunstvorm. Dus ook al ben je gewoon ingehuurd, het blijft altijd lastig als je iemand ontslaat door, weet je wel, een artistiek ding.
Ja, ik ben met je eens. Daarom gaan de bepaalde bloedgroepen niet samen. Maar ja. Goed, dat is... Het is ik ben het denk ik niet met je eens, want ik heel kort op teruggekomen voordat je ingaat grijpen aan Alex, ik zie je hoe zit dan. Ik denk, als jij een band bent die naar Engeland, waar ik de wereld heen gaat, en je hebt een slechte naam bij de lichtmannen vakbond, bij wijze van spreken, als je zo bestaan, dan dat ze graag in de race staan om meer te gaan, dan is karakter, dan gaat men voor roem en glorie, en dan is het karakter minder van belang. En daardoor komen we weer terug op onze podcast. Wat is respect? Wat is vertrouwen? Wat is loyaliteit? Want
ja.
Die voel ik bij jullie heel veel. We kennen Ben nu niet zo goed, maar ik ken een aantal van jullie wel persoonlijk. zelfs als vrienden. Loyaliteit is ontzettend groot goed. Dat streven wij ook na met dit, met deze podcast.
Ja.
Maar laat het geen valkuil worden. Zeker niet voor jullie in deze wereld. Vandaar even die...
Ja.
Ik heb daar nog wel een heel klein mooi voorbeeldje van... wat rechtstreeks aansluit. Ik heb ooit docu gekeken van Iron Maiden. Een grote band. Ik denk dat de meeste mensen die wel kennen. En die gaat daar op zijn eigen manier mee om. Steve Harris, bedenker, oprichter van diezelfde band. Die heeft altijd gezegd, ook met vrienden en loyaliteit, groot goed. Want tot nu toe, zo groot als zij nu zijn, en er zijn niet heel veel bands, nog veel groter dan Maiden. Alle mensen die daar van het begin af aan bij die band betrokken zijn geweest, als crew, whatever, zijn nog steeds vrienden. Tot op de dag van vandaag, van diezelfde band. Mm-hmm. Alleen Steve Harris heeft altijd gezegd op het moment dat er iets aan de hand was. Nou, laten we bij die lichtman blijven. En die groeit niet mee. Dan was het Steve Harris die zei van tot hier en niet verder. Op zo'n.
Ja.
Waarschijnlijk niet met die bewoording. Dat sowieso niet, want ja. Hij was Engels. Dus hij zei dat anders.
Ja.
Is er bij jullie in de band iemand die dan zegt tot hier en niet verder? Of is dat altijd een gezamenlijk ding bij jullie?
Het is altijd wel gezamenlijk. Even denken hoor. Ja, op dit moment denk ik wel dat we dit soort dingen nog met ze als band zijnde bespreken.
Ja, maar wat je wel krijgt. Ja, nu wissel ik een beetje de positie, hè, van iemand die vragen stelt.
Naar
iemand die vragen.
Ik heb je weinig vragen horen stellen, Alex.
Ja, ik
weet ik tussendoor.
Ik heb me even ingehouden.
Oh, sorry.
Je zag het, hè?
Ja.
Nee, wij maken die keuzes allemaal gezamenlijk op dit moment. Dat is ook een langdurende proces. Langer dan als dat één iemand dat doet. En dat is misschien ook soms een obstakel. Maar het is ook een kracht dezelfde tijd. Dus daar moet je dan maar doorheen. Om met iedereen te bespreken. Wat je wel krijgt, en Maat heeft het al eerder aangegeven. Iedereen krijgt een beetje zijn expertise in op bepaalde vlakken. Weet je, als het nou gaat over... crewleden, pre-production dingen, voordat je zeg maar on the road gaat, dat ligt vaak bij Maat. Bij mij is een beetje ook de financiële kant. Clemens, wij hebben ook contact daarover, omdat jij ook de band adviseert. En iedereen heeft daar zo'n beetje. Ik zit ook vaak bijvoorbeeld in de muziekindustrie wereldje ook en heb daar veel contacten en dan. Heb je een bepaalde expertise waar de band steeds meer naar luistert. Dus in principe worden daar ook gewoon dan keuzes op gebaseerd.
Dat is mooi, maar ja, goed, pure democratie waar we dan een beetje naartoe gaan, werkt volgens mij niet. En dat is precies weer het verschil waar je weer hierop terechtkomt van... kennis en ervaring is mooi, maar goed, je geeft op dit moment mensen de stem... of die hebben een stem in het kapitel, het hoeft niet in percentages te zijn... die van bepaalde onderwerpen geen of onvoldoende... kennis hebben, ervaring hebben, die geef je toch een stem. Ja. En dan gaat het weer naartoe van, moet je die laten stemmen voor een nou goed, het is mooi van jullie band, ik snap het, maar dan met vaker of daar loop je dan wel tegenaan en de proef ondervindelijk, ja, moet je neus doen.
Ja, dus ik snap het wel.
Daarom.
Ik denk dat vertrouwen een keyword hier is, weet je. Ik denk dat democratie over het algemeen heel belangrijk is. Dus niet alleen in een band zo. Maar
ik denk niet dat het functioneert, maar goed, daar gaan we nog anders over beginnen.
Ja, maar het is ook in landelijke politiek, op een politieke manier, democratie is gewoon belangrijk. En dan zijn er altijd mensen die geen verstand hebben, maar ze mogen wel stemmen. En dat is ook wel belangrijk om...
Dan moet je over na gaan denken.
Dat is misschien nog wel een hele andere discussie.
Ja.
Maar ik denk dat er wel een kracht is, maar wel vertrouwen.
Ik denk dat het geen kracht is. Ik denk dat het een manke is. Maar goed, dat is wel mooi tussen ons allemaal. Dus vandaar, maar dan klaar. Het gaat weer, Mart zit hier. Dus dat gaat weer nergens
om. Ik vind het mooi, man. Ik vind het mooi, man. Maar misschien is dat een aparte episode waar we het hebben over... politieke keuzes ook. Ja. Maar dat is
het
ding.
Ik heb wel een aanvullende vraag over politiek. Dat is wel leuk. Ik vind kunstenaars, muziek is kunst. Die generaliseer ik in hockey natuurlijk. Jaren geleden, 80, 90, hadden we een vanuit de overheid een subsidieregeling voor beeldende kunstenaars enzovoort. Je levert een schilder en doe ik het heel gechargeerd, heel kort door de bocht. Je levert je werkje af en je kunt leven van de staat. Dat heeft er nog steeds mee te maken dat in Nederland... Ja, je kijkt me vragend aan, Alex... maar dat gemeentehuizen in het verleden nog de kleuzen vol aan liggen met werk... wat van dubbeltje waard was tot meerdere dubbeltjes. En zo'n regeling is er niet voor, of niet, dat bij mij bekend... voor voor muzikanten, laat ik dat zo even uitdrukken. Men heeft erover om die regeling in een nieuwe regeling, voor kunstenaars, maar dan beeldenkunstenaars, terug te krijgen in een andere vorm. Is dat geen onrecht voor muzikanten? Om te zeggen van, ze worden dus eigenlijk gesubsidieerd, nogmaals, te gesubsidieerd. Kunstenaars leveren een werkje af, krijgen geld om te leven. En muzikanten, die krijgen niks en die moeten maar het hoofd boven water zien te houden. Mm-hmm. Dat geeft toch wel mijn scheef beeld.
Ja.
Inderdaad.
Ja.
Inderdaad. Maar is dat nou een vraag of is dat
Nee, dat is stap 1. Stap 2 komt, dan zou je dat niet moeten... Constatering, zou je dat niet moeten zeggen in deze... Als er geen werk, als jij als kunstenaar, wat je dan ook bent, na 4-5 jaar niet je hoofd boven water kunt houden met je leven, moet je dan geen ander vak gaan kiezen. Het is gevaarlijk, ik weet het. Ik heb hier wat kunstenaars die voor me zitten. Dus het is even een ponering van een stelling. Maar jullie zijn allemaal afgestudeerd op het hoogste niveau. Dat weet de luisteraars niet, maar de muzikanten wel. Daar heb je echt academisch niveau te pakken. Fantastisch, goed. Maar stel dat er geen markt voor is, moet je dan niet laten omscholen? Of moet je dan de hand blijven of wat anders gaan doen? Ik weet het niet hoor. Het is even een...
Dat is een goede vraag en het is ook een lastige vraag. Kijk, wij als band zijn allemaal rond om de 30 nu, ja. Weet je. Zijn geen begin 20 en we knokken er al vrij lang voor. En deze band onder deze naam wel iets korter, zeg maar. Die bestaat eigenlijk officieel vanaf 2018, maar wij zijn sinds 2012 echt naast de studie ook. Na de studie begonnen, ja. Echt op tour gegaan. Zeg maar in ons eentje. Dat is ook heel belangrijk om te noemen. Gewoon DIY en het heeft niks met school te maken. De band is ontstaan na de schoolperiode.
Ja.
Maar ja, je bent wel constant aan het evolueren van... zit daar groei in? Voor mij in ieder geval, als ik voor mij mag spreken... Maat, je mag dat zo even aanvullen ook. Voor mij moet er wel groei in zitten. Zeg maar dat je kunt zien als je uitzoomt van de steeds een stijgende lijn. Dus De tracks worden beter, het wordt steeds meer opgepikt, je komt in streaminglijstjes terecht. Dus daar is, ook is die return on invest, voel je die nog niet op je eigen persoonlijke bankrekening, maar voel je wel een soort van andere, op andere vlakken een return on invest. Dus mensen die naar shows komen, dus verkoop van merchandise. Dus dat je steeds ziet dat daar groei in zit. En dan is het voor mij ook geen kwestie om te zeggen van... ik stop ermee. Maar stel voor, daar zit geen groei meer in. Dan moet je wel gewoon met elkaar in gesprek gaan. En niet alleen maar met elkaar als band, maar ook met het label en met management. Allemaal mensen die erbij zijn betrokken. Maar dat hoef je niet pas vanaf het punt waar het slecht gaat. Maar dat moet je nu ook al. En daar zijn we dan ook alweer, ook waar we net zijn geweest met democratie en al.
Ja.
Je moet altijd in gesprek gaan. En dat hebben we nu ook. We hebben ook gewoon onderwerpen waar we niet blij mee zijn. Of vlakken waar we denken van hier moet echt meer gebeuren. En dan moet je het gesprek gaan zoeken. Ik denk, Maat en ik en de rest van de band ook, wij denken gewoon als brand. 10 times a million is een merk. En ja, dat individuum binnen deze band is wel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het wel om de merk, weet je. Dus dan moet het individuum zich maar gewoon terugnemen en voor het grote geheel gaan vechten.
Okay.
En daar gaat het om. Als die brand 10 times a million maar groeit, maakt voor mij allemaal niet zoveel uit. Maar dat is het eigenlijk. En daar moet je ook keuzes op baseren.
Oké. Okay. Mag ik de bal even teruggeven aan Matt? Die is onze gast. En wel in de lijn van dit hele gesprek had ik een vraag. Die had ik net al willen stellen. Maar die komt nu heel mooi uit. Want ik geloof in de band. Ik ken de band ook vanaf het begin. Ken jullie eigenlijk allemaal goed. En ik ben er zelf heel erg van overtuigd. Al heel lang dat jullie het ook gewoon gaan maken. Dus daar ben ik zelf eigenlijk helemaal niet bang voor. Ik kan me voorstellen dat jullie daar wel eens bang voor zijn. Dat het misschien niet gaat lukken. Nou, daar heb ik niet. Maar goed, ik zit ook niet in die band, dus maakt voor mij ook niet uit of het wel of niet lukt. Maar voor jullie wel. Misschien
als groepie of zo.
Ja, ik ben wel groepie, ja. Maar daar is zo'n verder niet over.
Oh, okay.
Nee.
Maar daar hangt voor mij niets van af en ik geloof er wel in. Maar ik kan me voorstellen dat jullie zeker wel momenten hebben dat je denkt van nou, zou het dan nu wel een keer mooi zijn als het lukt. En om dan bij jou te blijven, plan B. Want stel in het allerergste geval dat het niet lukt. Blijf jij de rest van je leven muziek maken? Of heb jij nog een ander plan? Ben je dat je zegt van, nou, dit vind ik ook helemaal te gek. Of heb je daar nog nooit over nagedacht?
Ik heb er wel eens over nagedacht, maar op dit moment heb ik geen plan B. Ik ben ook heel erg een voorstander van jezelf een beetje afhankelijk maken van wat je wil gaan doen. Dus als ik zeg, ik ben muzikant, dat is wat ik wil doen, dan maak ik mezelf ook afhankelijk van dat ding. Dus als het niet goed loopt, dan moet ik mezelf ook echt een trap onder de reet geven van, er moet nu wat gebeuren. Ik moet, ja, of het zijn klussen of met de band of wat dan ook. Maar zolang dat ik afhankelijk ben van iets, dan werk ik daar ook naar mijn idee gewoon harder en meer voor.
Mm-hmm.
Dus ik heb op dit moment geen plan B. Want ik wil gewoon dat dit gaat werken.
Ja.
En ja, in mijn hoofd werkt dat zo. Ik spreek echt puur voor mezelf, maar in mijn hoofd heb ik dat gewoon...
De vraag is ook aan jou.
Ja, dus dat is echt hoe ik daarover denk. Is van, ik maak me afhankelijk van muziek en eigenlijk ook van de band. Dus ik kom wel rond van dingen, maar ik maak geen commitment naar iets anders. Omdat ik wil dat het met deze band gaat lukken. En zolang dat in mijn hoofd zit, heb ik het idee dat ik ook gewoon heel makkelijk andere dingen kan afslaan, aan de kant kan zetten, omdat ik gewoon heel graag dit wil doen en er ook van overtuigd ben dat het kan.
Heb je dan tijd voor jezelf? Periode? Kun je daar een periode aan koppelen? Het moet lukken met de band?
Nee, niet per se een periode. Een beetje wat Alex zegt, er moet altijd groei zijn. Er moet altijd iets gebeuren of weet je wel, je moet resultaten hebben en zolang dat er is... Is dat voor mij genoeg om het door te kunnen zetten?
Ja, respect hoor. Ik vind dat jullie er heel netjes in staan.
Maar ik ga natuurlijk niet 5 jaar lang een beetje af en toe een paar showtjes doen en er gebeurt niks. Want dan zeg ik op een gegeven moment van, joh, dat kan niet. Weet je,
maar goed, dat kan een groei zijn, maar een paar showtjes of 5 jaar. Kan ook weer bij jouw beleving, die snap ik, dat hoor ik. Maar bij een ander bandlid kan wel zeggen, als ik 5 jaar heb en er blijft groeien zitten en gaan van 1 shows naar 2 shows in een maand, naar 3 shows enzovoort, blijf je ook groeien houden zonder misschien van kunnen leven. Dat kan ook wel een beleving zijn. Maar even,
ja, maar
dat groeisproces, dat intrigeert me gigantisch bij jullie. Dat heb je al in de gaten. Ja.
Dat is precies waar we net ook over hadden. Dingen uitspreken en met elkaar overleggen. En ik weet gewoon dat we allemaal hetzelfde daarover denken. Dus okay, weet ook van, niemand van ons gaat 5 jaar lang een paar showtjes met die band doen en het is allemaal oké en vindt het prima. Dat heeft niemand van, omdat we dat hebben besproken met z'n allen van oké, hoe staat iedereen erin? Hoe gaan we dit aanpakken? En dat is bij ons allemaal hetzelfde, omdat we dat altijd met elkaar overleggen. En weet je wel, iedereen moet ook gewoon oké zijn met wat we doen, want het is hard werken
En weinig verdienen.
Dus je moet dat ook echt met elkaar gewoon. Dan moet je niet voor lief nemen of zo. Het is echt wel heel bijzonder wat we hebben. Dat we dit met z'n vijven zo doen en nog steeds doen. En er allemaal zo vol voor gaan. Dat is iets wat je gewoon. Dat als dat niet lukt, dan gebeurt het ook niet weer.
Nee, duidelijk. Nee.
Hier moet ik even op inhaken. Je vroeg. Wij zijn er steeds meer. Ik bedoel, wij zitten ook in een leerproces. En we zijn steeds meer bezig ook met het definiëren van benchmarks, meldpalen, zo te zeggen. Dus dat je wat een duidelijke beeld kan geven van, kijk, wat je zegt klopt namelijk, als je van 2 shows naar 3 shows gaat en van 3 naar 4 en dat over een tijdsbestek van 5 jaar per maand, zo is dan, dan is dat misschien iets te weinig of zo. Weet je wil gewoon toeren gaan doen, dus je wil eigenlijk het liefst 100 keer, 150 keer per jaar spelen. En daar hoef je dan niet, daar hoef je voor mij niet 10 jaar over te doen, dan sla je de plank mis. Dus dan zeg maar tijd en wat je wil bereiken moet je wel proberen duidelijk te krijgen. En daar zijn we nu wel zeg maar, op pad om dit ook voor ons wat duidelijker te maken. Ook hoeveel followers ga je genereren over de aankomende, weet ik veel, 6 maanden. Hoeveel Spotify en Deezer streams wil je hebben. Daar zijn we wel mee bezig om dat wat duidelijker te krijgen. Want anders
te kwantificeren dus.
Ja, precies. Ik denk dat wel belangrijk is. Ja.
Nou goed, dat is wel een antwoord op de vraag. Ja.
En want anders hoor ik jou dan nu zeggen. En jij bent er helemaal niet mee bezig, want het gaat gewoon lukken, omdat het in jouw hoofd ook al gelukt is. En je geeft jezelf die druk. Maar dat wat anders, is de band als band daarmee bezig? Want anders, als het niet lukt? Is die vraag wel eens gesteld in de band?
Als het niet lukt?
Ja, want anders, wat gaan we dan doen?
Dan houdt de band op.
Ja, hebben jullie? Ja, dat snap ik. Maar hebben jullie daar ook wel eens over gehad? Of
jawel.
Zijn jullie
we hebben het nooit gehad over echt stoppen. dat
nee, zo bedoel ik wel. Nee, maar in worst case scenario, het gaat niet lukken en we komen al onze eigen benchmarks halen we niet. En stel dat je nu de tijd af hebt gesproken, over 5 jaar staan we daar en toeren we de hele wereld rond, want dat wou je graag en mensen kunnen genieten van jullie muziek. En over 5 jaar is dat niet zo. Heb je als band al tegen elkaar gezegd van wat gaan we dan doen? Of heb je het daar nog nooit over gehad?
Nee. Ik denk dat het dan ook... Dan houdt de band gewoon op. Als het gewoon echt niet wil en er gebeurt verder ook helemaal niks, dan houdt de band op. En dan zien we wel hoe we dan, wat er dan gebeurt en wat we willen doen. Of weet je wel, kijk, ik denk dat we altijd blijven muziek maken met elkaar. En altijd goede vrienden blijven. Maar ja, daadwerkelijk wat er met de band, dan ja, dat is dan gewoon, dan moet je een keer zeggen van het is klaar.
Ja, maar het zie je alleen eigenlijk maar dat je het er dan nooit over gehad hebt, hoor.
Nee, niet op die manier. Nee.
Want
nee,
of het is naïef.
Nou ja, goed. Ja, dat is maar hoe iedereen staat. Ja. Ik vind dat wel. Als je er zelf allemaal 200% voor gaat en 200% van overtuigd bent dat het gaat lukken. En volgens mij geldt dat een beetje voor de
hele tijd. Ja, we zijn allemaal heel realistisch, hoor. Het is, daarom hebben we het ook over dat soort dingen. Ja. Maar ik bedoel, je moet, het is vrij logisch. Weet je, worst case scenario is geen band. Klaar. Dus dat hoef je op een gegeven moment ook niet meer uit te spreken naar elkaar. Want dat weet iedereen. Dat is gewoon het ergste is gewoon het houdt op. Maar iedereen weet wel dat die kans daar is. Natuurlijk is die kans daar. Maar ja, dat vind ik ook niet echt het onderwerp waard om het heel lang over te hebben. Want dat is gewoon wat het is. Het is veel interessanter om het over de voortgang te hebben. En als er iets niet goed gaat, wat kun je eraan doen? Dat is veel...
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, hoor. Ik bedoel, ik heb een eigen zaak en ik ben er nooit mee bezig van wat nu als het niet meer goed gaat.
Ja, maar dus, toch weet je het wel. Maar je worst case scenario is gewoon, nou, top.
Dus dit was meer interesse als je om te kijken. Want ik doe het met in dit geval mijn echtgenote. En er zijn mensen die een zaak helemaal alleen hebben. Dus dan heb je niemand verantwoording af te leggen. Vandaar ook de vraag, want ik ben er zelf ook niet mee bezig. En ik denk zelfs dat het heel slecht is als je er alleen maar mee bezig bent.
Ja. Maar rond de 30e was je er ook niet mee bezig? Want je toen leeft het verschil tussen ons. Niet tussen ons, maar tussen Rob en mij 50 plus en 30 plus, begin 30.
Met ondernemen en als het misgaat, bedoel je? Ik heb de rare eigenschap voor mezelf dat ik daar nooit mee bezig ben. Ik heb mezelf eigenlijk altijd een beetje voorgehouden dat dingen niet misgaan. Punt. Ik slaap ook altijd goed 's nachts. Weet niet waarom dat is. Volgens mij hebben we het ooit in een van de eerste podcasts er wel eens over gehad. Ik ben niet zo'n doemdenker en het komt bij mij niet of nauwelijks voorbij dat dingen misgaan. Vandaar dus ook de vraag. Dus helemaal geen lullig bedoelde vraag.
Nee.
Ik vind voor mezelf ook gewoon heel fijn om er niet mee bezig te zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat een ander er niet mee bezig is. Ik ken ook mensen die er constant mee bezig zijn van wat nu als... dus dit was veel meer interesse.
Ja.
All right. Nu zijn we weer terug op een positieve uitkijk, weggetje. Mm-hmm. En ik loop ook even weer terug aan de andere kant van de tafel. In de positie van iemand die vragen stelt en niet vervelend er tussenin lult.
Ah, je bent niet verveeld, hoor.
Maar ja, dat is gewoon een Duitse eigenschap, weet je. Dan moet je gewoon soms gewoon de ruimte geven, anders komt het niet goed.
Wat je nog zeggen, je moet Duitsers de ruimte geven. Is dat nog een interpretatie?
Dat is niet goed. Ja, dat is niet goed.
Okay. Ja, dat is een wens.
Dat is mis, dat dit mis is gegaan, dat hebben we al gezien.
Ja, dus, dat snap excuus ik. Bij dat deze. Snapt ook iedereen.
Excuus. nou, wij hebben altijd wat terug... Korte terugkerende vragen waar je een korte antwoord op mag geven.
Okay.
Voor de luisteraar, die vragen die zijn meestal hetzelfde. Maar tussendoor slingert er wel een nieuwe vraag in. Omdat we wat experimenteren daarmee. En dat is gewoon leuk, omdat we ook gewoon... omdat het kan in een podcast. Mm-hmm. wat ben je op dit moment aan het leren wat je nog niet zo goed kunt?
Golf.
Ik denk het voornaamste waar ik nou echt heel veel mee bezig ben, wat ik nog niet zo goed kan, maar wat ik wel graag meer wil doen, is echt mixen.
Ja. Voor iemand muziek. Die geen idee heeft waar je door hebt.
Ja, nee, geen
in de keuken.
Beslag. Maar, ja, nee, in de studio.
Heel borkelobak.
Ja, precies.
Hij heeft toch een plan B. Ja. Heel Holland.
Mixdating was het toch? Gewoon met... Ja.
Ja. Ja. Ja. Okay. Nee, in de studio muziek mixen. Dus dingen opnemen. Je hebt allemaal sporen met muziek. En daar moet je dan wat klinkends van maken. En daar zit heel veel... Ja, er zit heel veel in om te leren en te checken. Dus daar ben ik best wel veel mee bezig.
Dus in principe al dat wat de luisteraar nu niet hoort, een goede mix. Ja, dus precies. Misschien kun je nog wat betekenen voor ons in de toekomst.
Ja, zo leuk.
Oké, okay,
ja.
Wat was je...
Netwerk.
Ja, is wat duur, hoor. Ja.
Laat je kaartje maar gestellen. Okay.
Wat was... Volgende vraag. Wat was je grootste blunder of wat was het grootste leermoment voor jou?
Waren echt blunder, hè?
Ja, moet ik hem
dus
denken,
niet maar. Van, ik heb me toen een keer verstapt of ik flikker naar mijn drumstel weg, maar gewoon serious.
ja, dat vind ik lastig. Ja, dat soort dingen heb ik nooit. Ik heb misschien een keer een dubbele boeking. Dat ik ergens was en ik werd gebeld van, hey man, waar ben je? Ben je onderweg? En ik sta met mijn kit ergens anders. Zo van, oh shit. Ik ga heel veel bellen. Ik bel je zo terug. Ik denk dat dat mijn grootste blunder. Ik kan me zo even niks anders wat nog heftiger is.
Maar dat is wel een behoorlijke kutmoment.
Dat is niet fijn.
Zo.
Nee, dat is niet fijn.
Ja.
Ja.
Oké, okay, cool.
Ben je wel eens achter je drumstel weggedonderd of?
Nee,
dus ik ben redelijk stevig.
Maar je bassdrum is een keer weggedonderd.
Oh, alles is wel een keer afgebroken of kapot gegaan tijdens het spelen. Ik heb ook wel eens kotsend achter een drumstel gezeten omdat ik zo ziek was. Speel wat allemaal uit elkaar donderd of snares die kapot gaan. Alles is wel een keer kapot gegaan, maar...
Maar die valt niet onder de blunders.
Dat zijn geen blunders, dat is gewoon kut.
Maar wat ik dan wel moet zeggen, als we daarover hebben... Want je blijft gewoon doorspelen. Maakt niet uit wat er gewoon gebeurt. Dat is wel echt, vind ik, indrukwekkend. Maakt niet uit wat er afflikkert van je drumstel... of hoe je in staat bent lichamelijk. Het gaat gewoon,
ja.
Gaat gewoon door.
Ja.
Het feestje gaat gewoon door tot het eind. Dus, ja, respect.
Thanks.
Ja, normaal hebben we de vraag, wat voor een boekje zou je ons aanbevelen? Maar jouw kennende vind ik het mooier om te vragen, welke documentaire zou je ons aanbevelen? Die,
waarom
die
boekjes? Echt... Zit die in een andere hoek of zo, die we niet mogen weten? Dat soort boekjes? Of...
Ja, nou, die hij leest. Die...
Hij leest alleen maar pornoboeken.
Oh, dus, ja, gewoon echt van die verhalen, weet je wel. Oh,
ja. 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 Zonder plaatjes
ja.
Ook.
Ja.
Zo.
Oh, ja. Mooi lettertype.
Maar dan moet ik zeg maar als podcast-expert even met die explicit shit en zo, dan moet ik even zeggen, hier gaan we niet op door. Dus welke documentaire zou je ons aanbevelen? Die heb gekeken waar je denkt van, dit is echt lijpe shit of lijpste ooit.
Ik kan beide wel doen. Hoor.
En dan doe er dan drie, want dan wil ik ook je beste album.
Oké. Okay. Nou, documentaire zijn er heel veel die echt heel tof zijn. Sowieso Back and Forth is, omdat het Foo Fighters is. En ik vind dat gewoon mega interessant. Dus die zou ik sowieso aanbevelen. Maar wat misschien nog heftiger is, is... Nos Amis?
Mm-hmm. Ja.
Van The Eagles of Death Metal. Die hebben een documentaire op Netflix staan over dat Bataclan.
Ja.
En die vond ik zo heftig. Die kwam echt binnen. Als je dat ziet, ook hoe hun daarmee omgaan. En hoe de vrienden daarbij steunen. En hoe de muzikanten daarmee... Maar misschien ook omdat die connectie of dat ligt zo dichtbij, weet je wel. Dat ze... Ja, de merch guy wordt overal opgeschoten en hoe ze daar dan... Weet je, ik kan me dat een beetje indenken hoe dat dan is. En dat is zo heftig en mooi gefilmd. En ook mooi hoe Jesse Hughes dan uiteindelijk weer met U2 op het podium staat in een wit pak. Om toch weer even... Ja, dat vind ik gewoon echt een hele gave docu.
Ja, ik ben geen muzikant, maar ik vond hem ook te gek. Ja, en heftig.
Heel heftig, ja. Ja, het is wel even... je moet er wel voor in de stemming zijn, zeg maar. Maar qua boek, autobiografie van Travis Barker, Can I Say, niet normaal.
Oké. Okay.
Echt, holy shit. Wat die gast heeft gedaan en meegemaakt, dat is echt bizar. En werkethiek van die gast, hoe die doorknalt en half brandend uit een vliegtuig is gewandeld, die is neergestort en allemaal dat soort shit. Echt heel heftig, maar heel cool. Hij is echt, ik was... Ik vond hem altijd wel tof, weet je wel, van Blink en zo. Want toen had ik dat boek een keer geleend van iemand en ik heb dat gelezen en ik dacht, wow. Dit is echt, ik ben echt mega fan geworden door dat boek van hem. Dus dat is wel tof.
Toffe interview trouwens voor podcastfans met Joe Rogan. Geeft hij een echt te gek interview, ja. Travis cool. Barker.
Ja. En jou, is er een plaat?
Ja, het beste album. Wat voor jou het beste? Als jij, ik heb ooit de vraag zelf gehad, vond ik ook leuk. Als jij op een onbewoond eiland terechtkomt en daar ook moet blijven. Welk één album, welk album neem je dan mee?
Nou, ik zal niet onze eigen EP noemen.
Dat mag.
Nee, natuurlijk niet. Dat vind ik echt heel lastig. En ik vind heel veel muziek vet. En ook heel veel andere stijlen. Dus ik zou het heel jammer vinden om één ding voor altijd mee te hebben.
Ja, maar je hebt niet andere keus.
Ik heb geen andere keus.
Nee, je mag er echt maar één.
Boah, dat is echt heel moeilijk, man.
Nou, denk er nog even over na.
Ja, misschien kom ik er zo op terug. Maar ik ben daar heel slecht in keuzes maken in muziek. En weet je, ik heb geen favoriet. Of ik vind heel veel dingen vet. Dus ik kan daar heel moeilijk een keuze in maken.
Ja, ik kan hem ook nu makkelijk vragen. Ik moest er ook langer over nadenken.
Ja, dat is best wel...
Misschien naar het einde.
Dat is lastig.
Ja. Ik gooi hem straks nog een keer op.
Dat is goed.
Oké. Wat is de beste zakelijke tip die je een ondernemer kunt geven? Statend of reeds gevestigd? En daar zou ik gewoon denken aan bijvoorbeeld... iemand die jong is, die gewoon nou wil beginnen te drummen en ook die droom heeft van ik wil leven van als drummer zijnde. Wat voor een tip heb je voor zo iemand?
Wat ik altijd zeg is, wees fucking goed voorbereid, nail de klus, kom op tijd, dat kan ik niet. Sterker nog, kom altijd op tijd. En zorg dat je zakelijke dingen eigenlijk gewoon voor elkaar hebt. Weet je, oh, je kunt gewoon een factuurtje kunnen sturen. Gelijk antwoorden via de mail. Of even een keer achteraan bellen of wat dan ook. Contact warm houden, weet je wel. Van, goh, ik hoop dat het oké was, dat het leuk was. Als er nog een keer wat is, bel me gerust op. Maar dat vind ik eigenlijk soort van wees voorbereid en kom op tijd. Dat is gewoon echt dat is samen regel 1, soort van. Dus dat zou ik eigenlijk altijd... het is niet makkelijk, weet je wel. En als je één keer iets niet goed doet, kun je zo worden vervangen. Dus zorg gewoon dat je het altijd nailt en je spul voor elkaar hebt. En gewoon, ja, dat mensen eigenlijk niet naar jou hoeven om te kijken. Als ik die bel, dan komt dat gewoon goed. Die ken ik, die komt op tijd, die is voorbereid. Hoef ik eigenlijk niet, dat is wat je wil eigenlijk. Dus.
Gouden tip, zou ik zeggen. Laatste vraag. En als je dit album nog, als het nog... opkomt in jou, dan drop het maar gewoon.
Ja.
En zo niet, is ook goed. Als je voor één dag in Amsterdam, op de Dam, een zinnetje op een billboard kunt plaatsen. Eén zinnetje. Welke zin zou dat zijn? Huh. Je mag gewoon gerust je tijd nemen.
Dus een zin wat ik op een billboard zou willen zien.
Maar moet dat een zakelijke strekking hebben? Mag dat iedere strekking hebben?
Nee, dat mag iedere strekking hebben wat voor jou belangrijk is. En daar staat gewoon ook je naam onder, zeg maar. Jouw zinnetje die iedereen voor een dag in Amsterdam op de Dam mag zien op dit billboard. Dat is een lastige, maar ook een leuke.
Boah.
We moeten nog meer van dit soort moeilijke vragen.
Dit is echt wel lastig. Ja, ik heb heel veel van dat soort zinnetjes wat ik wel vaak zeg. Ik zeg altijd van, je moet nooit ergens vanuit gaan of dat soort. Maar ik,
ja, zoiets in die richting.
Ja. Het kutste van werk is dat je wat moet doen.
Ja, kost je veel vrede.
Ja, precies. wat zou je op zo'n billboard zetten? Ja, misschien kan jij het wel. Je kent me goed genoeg. Wat zijn de dingen waarvan jij denkt van dat zou ik...
Maar als je dan...
Ja, ik heb er één voor jou. Maar
ik maak hem iets makkelijker voor jou, denk ik, hoop ik. Iets kleiner ook, want dan hou het wel zakelijk. Want de podcast is een klein beetje zakelijk hier en daar en netwerk gerelateerd. Nou, is dat zinnetje wat op dat billboard komt... moet jullie band ten goede komen? Wat zet je er dan op?
Ja, hou je vrienden dichtbij, denk ik.
10 times a million.
Ja.
En je vijanden nog dichterbij.
Nee. Ik zou eigenlijk gewoon... Ja, of keep your friends close. Maar dat vind ik eigenlijk voor... Ja, maar dat is de standaard. Maar ik vind eigenlijk dat eerste zinnetje al voor ons zijn... of misschien vanuit mij, maar ook vanuit de band... zo van keep your friends close. Dat is eigenlijk al de strekking. En misschien ook om terug te komen op dat verhaal. Stel, je moet iemand laten gaan die heel goed bevriend is. Alsnog keep your friends close, weet je wel. Dus dan kom je alsnog weer terug van... het blijft een goede vriend. Misschien een andere manier binnen de band of whatever, maar... hou je vrienden dichtbij.
Never burn the bridges.
Ja, precies. Ik denk dat misschien... Ja, dat wel een goede voor mij zou zijn.
Nou, dan gooien we die op de billboard.
Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
Heel mooi. Nou, dat was hem.
Bijna.
Oh, ja.
Ja, ik ga er wel vanuit dat je nu de antwoord wel hebt.
Ja, maar ik moet zoveel nadenken, jongens. Doe zeer.
Ik hoor het ook een beetje aan je.
Ja, welke plaats zou ik meenemen?
Ja, dan iets van de Foo Fighters. Ik zal het makkelijk
misschien meenemen. Wel, maar ik kan wel zeggen... mijn meest favoriete live plaat is Made in America van de Blues Brothers. Dus als ik dan op dit moment even iets zou zeggen... dan is dat misschien even de plaat die ik gewoon... ja, die ik dan mee zou nemen.
Nou, dat vind ik dan een goed antwoord.
Mooi man. En we eindigen deze podcast met die zin die ik voor jou had neergezet op het billboardje. Overal wat te voor staat is niet goed, behalve tevreden. En tevreden gaan we dus uit deze podcast. En ik zeg dank dat je de tijd hebt genomen om met ons te bubbelen.
Te bubbelen.
Misschien bubbelen gaan we zo nog.
Ja, dat doen we eronder. We zitten in de jacuzzi nu.
Ja, precies. Dus ja, aan u paraplu.
Dankjewel jongens.
Doei.
Dankjewel. Bye.